onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen we het eerste vers van Psalm 68. De Heere zal opstaan tot de strijd. Hij zal zijn haters wijd en zijd verjaagd, verstrooid doen, zuchten. En wat er verder volgt uit het eerste vers van de 68ste psalm. Stellen wij ons onder de tucht van Gods heilige wet. Daarna zingen wij het tweede vers van Psalm 32. Toen ik zweeg, en u mijn ongerechtigheden weerhouden door de vrees niet heb beleden, verouderde mijn beenderen door geklag in mijn gebrul en angst de ganse dag. En wat er verder volgt, uit het tweede vers van de 32e psalm, naar voorlezing van de wet des Heren. Vervolgens wordt u gelezen uit het heilige evangelie naar de beschrijving van Matthäus, het 10e hoofdstuk, de versen 16 tot en met 33. We noemden u Matthäus 10, de versen 16 tot en met 33.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik de Heere uw God ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is.
Thank you.
Zie, ik zend u als schapen in het midden der wolven. Zij dan voorzichtig gelijk de slangen en oprecht gelijk de duiven. Maar wacht u voor de mensen, want zij zullen u overleveren in de raadsvergaderingen en in hun synagogen zullen zij u geeselen. En gij zult ook voor stadhouders en koningen geleid worden om mijnentwil, hun en de heidenen tot getuigenis. Doch, wanneer zij u overleveren, zo zult gij niet bezorgd zijn hoe of wat gij spreken zult. Want het zal u in dezelfde uren gegeven worden wat gij spreken zult. Want gij zijt het niet die spreekt, maar het is de geest uws vaders die in u spreekt. En de ene broeder zal de andere broeder overleveren tot een dood. En de vader het kind en de kinderen zullen opstaan tegen de ouders en zullen hen doden. En gij zult van allen gehaat worden om mijn naam. Maar die volstandig zal blijven tot het einde, die zal zalig worden. Wanneer zij u dan in deze stad vervolgen, vliet in de andere. Want voorwaar zeg ik u, gij zult uw reis door de steden Israëls niet geëindigd hebben, of de Zoon des Mensen zal gekomen zijn. De discipel is niet boven de meester, noch de dienstknecht boven zijn heer. Het zij de discipel genoeg dat hij worde gelijk zijn meester en de dienstknecht gelijk zijn heer. Indien zij de heer des huizes Beelzebul hebben geëten, hoeveel te meer zijn huisgenoten? Vreest dan hen niet, want er is niets bedekt het welk niet zal ontdekt worden en verborgen het welk niet zal geweten worden. Hetgeen ik u zeg in de duisternis, zeg het in het licht. En hetgeen gij hoort in het oor, predik dat op de daken. En vrees niet voor degene die het lichaam doden en de ziel niet kunnen doden. Maar vreest veel meer hem, die beide ziel en lichaam kan verderven in de hel. Worden niet twee musjes om een penninsken verkocht? En niet een van deze zal op de aarde vallen zonder uw vader. En ook uw haren des hoofds zijn alle geteld. Vrees dan niet, gij gaat vele musjes te boven. En iegelijk dan die mij belijden zal voor de mensen, die zal ik ook belijden voor mijn vader die in de hemelen is. Maar zo wie mij verloochenen zal hebben voor de mensen, die zal ik ook verloochenen voor mijn vader. Die in de hemelen is.
De tekst voor vanmorgen vindt u in het boek der Handelingen, het 14e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 7. Handelingen 14, de versen 1 tot en met 7. Daar lezen wij Gods woord, onze tekst als volgt. En het geschiedde in Iconium, dat zij tezamen gingen in de synagoge der Joden. En alzo spraken, dat een grote menigte, beide van Joden en Grieken, geloofde. Maar de Joden die ongehoorzaam waren, verwekten en verbitterden de zielen der heidenen tegen de broeders. Zij verkeerden dan al daar een lange tijd, vrijmoediglijk sprekende in den Heere, die getuigenis gaf aan het woord zijner genade en gaf dat tekenen en wonderen geschieden door hun handen. En de menigte der stad werd verdeeld. En sommigen waren met de Joden en sommigen met de apostelen. En als er een oploop geschiedde, beide van heidenen en van Joden, met hun oversten, om hun smaadheid aan te doen en hen te stenigen, zijn zij, alles overlegd hebbende, gevlucht naar de steden van Lycaonië, namelijk Lystre, en Derbe en het omliggende land. En verkondigden aldaar het evangelie. We zingen van de derde psalm, daarvan het tweede vers, maar trouwe God, gij zijt het schild dat mij bevrijdt, mijn eer, mijn vast betrouwen. En het derde vers, ik lag en sliep gerust. En wat er verder volgt uit de versen 2 en 3 van de derde psalm, u krijgt gelegenheid uw gaven aan de Heere en zijn dienst te wijden, hij zegene u en uw gaven. geliefde gemeente, Paulus en Barnabas hebben wet en evangelie verkondigd in Pisidisch Antiochië. In die gemeente was vreugde, verheuging. Weten jullie het nog, jongens en meisjes? Waarom waren kerkgangers blij in Pisidisch Antiochië? Omdat zij als verloren zondaren mochten horen van de zaligheid, niet alleen verworven door Christus, maar ook toegepast door hem. En dat zij zelf zielsbevindelijk daar de beleving van mochten hebben. Kennen wij die vreugde ook? Vreugde over de geboorte van Christus. Want buiten die geboorte is er geen zaligheid. Maar door zijn komst op aarde is de Satan verslagen en wordt het koninkrijk van God al meer uitgebreid. Maar al is de duivel dan verslagen, hij roert zich wel. Daar kwam vervolging in Pisidisch Antiochië. Paulus en Barnabas hebben die plaats verlaten en zijn naar Iconium gegaan. Daar worden we vandaag bij bepaald. Paulus en Barnabas te Iconium. Met de hulp des Heren, onder inwachting van zijn zegen, willen we stilstaan bij vier gedachten. In de eerste plaats vrucht. Ten tweede verzet. Ten derde vrijmoedigheid. En ten vierde voortgang. Paulus en Barnabas te Iconium. In de eerste plaats vrucht. Ten tweede verzet. Ten derde vrijmoedigheid. En ten vierde voortgang. Vrucht. We lezen van die vrucht in het eerste vers van Handelingen 14. En het geschiedde te Iconium dat zij tezamen gingen in de synagoge der Joden. Paulus en Barnabas. Ze zoeken allereerst de Joden op. Eerst de Jood en dan de Griek. Dus eerst de nazaten van Abraham, Isaac en Jacob en dan de heidense volkeren. Stel je voor dat er ergens vervolging is en dat predikers moesten vluchten, net als Paulus en Barnabas. Wat zouden ze dan doen? Zouden ze bang worden? Voortaan hun mond maar houden, omdat hun leven bedreigd wordt, zou best te begrijpen zijn. Als je alleen maar naar beneden kijkt, dan doe je dat. Nou, laat ik het maar concreet maken. Als je een collega hebt die erg vijandig is, of een studiegenoot die erg hatelijk doet over de dingen van God en zijn woord, zijn we dan niet geneigd om te zwijgen? Te zwijgen om de lieve vrede wil, zoals we dat dan noemen. En het is juist onze taak om te spreken, God van God te spreken, dat er bij de Heere nu alles is te vinden voor ziel en lichaam. En ook eerlijk te zeggen, al word je nog zo rijk, al heb je nog zoveel voorspoed in dit leven, maar je vreest de Heere niet, dan ben je een dwaas, een zot. Zoals dat staat in Psalm 107. Het is de grootste dwaasheid, de Heere niet te vrezen. En dan moeten we toch spreken. Spreken tot hen die weigeren voor God te buigen. Als er veel liefde mag zijn, is er ook veel bewogenheid. Paulus en Barnabas kenden die liefde en die bewogenheid. En zij keken niet alleen maar naar beneden, nee, ze keken naar boven. En ze wisten ook wat er stond in Matthäus 10. De woorden die de zaligmaker gesproken had. Verdrukking en vervolging, dat is het deel van Gods kinderen en bijzonder van Gods knechten. Met de liefde van hun hart zijn Paulus en Barnabas naar de synagoge gegaan. En alzo spraken, dus ze hielden hun mond niet dicht. En ze dachten niet, dat is veiliger voor ons. We zullen ons maar niet meer laten horen. Anders zal ook hier vervolging kunnen gaan uitbreken. Nee, en alzo spraken. Daartoe waren zij geroepen door God. En dat mag en moet u ook van predikers, van ouderlingen en diakenen verwachten. Dat ze spreken. Spreek op de kansel. Ook spreken in de huisgezinnen. En verwacht dan niet, geliefde gemeente, dat ze naar de mond zullen spreken. Dat hebben Paulus en Barnabas daar in Iconium ook niet gedaan. Ze hebben eerlijk gesproken. Het hele woord van God begeerden zij door te geven. En dat begint in het paradijs. Dat God alles goed heeft gemaakt. De mens geschapen naar zijn beeld en gelijkenis. In ware kennis, gerechtigheid en heiligheid. Maar dan komen we ook direct al tegen de zondigheid van de mens. De mens die in opstand is gekomen tegen God. Niet geluisterd heeft naar de liefdevolle waarschuwing die de Heere had gegeven. Dat is een werkelijkheid. En dan zien we ook de opzoekende liefde van God. Adam en Eva waren uit eigen beweging nooit meer naar God teruggegaan, echt niet. Want er is niemand die God zoekt, ook niet tot een toe, ook Adam en Eva niet, die de band met God hadden doorgesneden. Maar God zoekt hen op. Het gaat van hem uit. Ook vandaag. De prediking gaat van de Heere uit. En de Heere geeft vrijmoedigheid om te spreken. Geeft kracht door de werking van de Heilige Geest in het hart. Om op de juiste manier zijn woord te vertolken. Heb jij erom gevraagd vanmorgen? Heere, dat ik eerlijk behandeld mag worden. Was het de inhoud van uw gebed, dat ik werkelijk uw woord in mijn hart mag horen? We kennen allemaal wel van die momenten dat wij in stilgezet worden. Als je naar het ziekenhuis moet, als je een onderzoek hebt ondergaan, waarvan de uitslag niet meeviel, dan kan het best eens gebeuren dat je de nacht erop wakker ligt en dat je denkt, hoe zou het verder gaan? Zou ik God wel kunnen ontmoeten? Want sterven is God ontmoeten. Ja, het kan vrucht afwerpen, zodat we anders gaan luisteren dat de Heere erin meekomt. Maar wat zou het erg zijn als we weer herstellen mogen, of als de zorgen weer weggenomen zijn, en die slapeloze nacht die vergeten wij. We gaan gewoon weer door. We gaan weer op in de dingen van dit leven, want denk erom, geliefde gemeente, wie daarin op blijft gaan, zal erin ondergaan. Voor eeuwig. Maar wie als een des doods schuldige, als iemand die het oordeel heeft verdiend, verzoening, vergeving en vrijspraak afsmeekt van God in Christus, die zal het ook zeker ontvangen. Vrucht op de prediking. Daar gaat het om. Het gebed om die vrucht, mag dat er zijn. Het uitzien naar meer vrucht, is dat uw verlangen? De Heere gaf vrucht in Iconium, dat een grote menigte, beide van Joden en Grieken, geloofde. En met die Grieken worden met de Joden meelevende heidenen bedoeld. Dus heidenen die al half Joods geworden waren. Die hebben ook in de synagoge dat woord gehoord. En de Heere gaf geloof. Niet alleen om te geloven dat we in onszelf veroordelenswaardig zijn, maar ook geloof in hem die veroordeeld wilde en moest worden, om voor zijn volk vrijspraak, verzoening en vergeving te verwerven. Vrucht, veel vrucht zelfs, een grote menigte. En God is nog dezelfde. Dat geloven we toch. Zou het ook in onze tijd niet kunnen? Een grote menigte. Zou het ook op Urk niet kunnen? Dat u daar de vinger bij mag leggen. Heere, bekeer mij. Bekeer mijn kinderen, mijn kleinkinderen. Bekeer al meer tot eer van uw naam. Vrucht. Maar ten tweede ook verzet. Hoe meer vrucht er komt, hoe meer mensen er bekeerd worden, hoe sterker de vijandschap van de zijde van de Satan zich laat gelden. En hoe is het op Urk? Ja, er is geen vervolging. Worden niet tegengehouden bij de kerkdeur. Het is niet verboden een Bijbel te hebben. En toch is de duivel hard aan het werk, hoor. Echt waar. Hoe dan, dominee? Zouden jullie kunnen invullen, jongelui? Wat hebben we gisteravond gedaan? Waar zijn we geweest? Is dat op plaatsen waar we God niet kunnen ontmoeten? Of hebben we thuis van alles gedaan wat niets te maken heeft met een voorbereiding op de zondag die aanstaande was? Dan is de duivel aan het werk. En als we in de week al onze tijd gebruiken voor onszelf, om vooruit te komen, om te verdienen, of om plezier te maken, bezig te zijn met allerlei dingen die toch geen enkele waarde hebben voor de eeuwigheid. Onbenullige zaken, onbetekenende zaken. Dan is de duivel aan het werk. En zou de duivel niet heel hard aan het werk zijn in Nederland? Hoeveel mensen gaan al niet meer naar de kerk? Dat is aangrijpend. Ook op Urk wordt dat al werkelijkheid. Ja, als we belijdenis doen, dan beloven we 2 keer te komen. Hoe lang is het geleden dat u belijdenis gedaan hebt? 10, 20, 40 jaar? Komen we nog 2 keer? Zou de duivel niet aan het werk zijn als we uit de kerk blijven? Want hij weet heel erg goed dat de Heere door zijn woord en geest zondaren bekeert. Dus hij probeert je uit de kerk te houden. En als dat niet lukt, is hij erbij in de kerk hoor. Dan laat hij je denken aan de dingen van de week. En de preek gaat langs je heen. En je gaat de kerk uit zonder iets mee te nemen. Maar dan heb je wel je oordeel verzwaard. De welvaart, de rijkdom. Een machtig wapen in de handen van de duivel. In landen waar ze het veel armer hebben. En waar soms erge verdrukking is, breidt de kerk zich uit. Komen er al meer kerkgangers. En werpt het woord ook vrucht af. Als wij iemand kennen die ontrouw in de kerk komt, durven we er wat van te zeggen. Of als we iemand kennen die helemaal niet meer gaat, spreken we hem of haar aan. Als we dat nalaten, zijn we mede schuldig aan de ondergang van ontrouwe kerkgangers of van mensen die helemaal niet meer onder de prediking van het woord komen. De duivel heeft vele pijlen op zijn boog. Hoort u maar wat er staat in vers 2. Maar de Joden die ongehoorzaam waren. Ongehoorzaam. Ongehoorzaam aan het woord. Dus ongehoorzaam aan God. En dat is een ernstige zaak. Johannes 3 lezen we ook van die ongehoorzaamheid. Johannes 3 vers 36. Die in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. Maar die de Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien. Maar de toren Gods blijft op hem. Durven we het aan ongehoorzaam te zijn? Durven we nog voor te leven op de brede weg? Ja, we komen netjes naar de kerk. Maar we leven ons eigen leven. En op het huisbezoek moet er maar niet te veel van gezegd worden. Want dan worden we vijandig in onszelf. Ja, we weten dat misschien nog wel een beetje te verbergen. Maar van binnen, verzet, vijandschap, ongehoorzaamheid. Maar de Joden die ongehoorzaam waren, die wet en evangelie verwierpen, die niet wilden horen van die enige naam gegeven tot zaligheid, verwekten en verbitterden de zielen der heidenen tegen de broeders. Het volk, de inwoners van de stad, werden tegen Paulus en Barnabas en hun volgelingen opgezet. Die mensen die Paulus en Barnabas geloven, die hun prediking geloven, Dat is eigenlijk een gevaar voor onze stad. Daar zal onrust en twist uit voortkomen. De invloed van Paulus en Barnabas en hun volgelingen moet bestreden worden. Verwekten en verbitterden de zielen der heidenen. Ze werkten in op de geest, op het gemoed van die heidenen, die dus geen Jood waren, ook geen christen geworden waren, tegen de broeders, Paulus, Barnabas en hun volgelingen. En wat doen Paulus en Barnabas? Vluchten ze dan gelijk? Dat mag toch? Dat is toch voorgelezen uit het heilige evangelie naar Matthäus? We hebben het toch zojuist gehoord dat je inderdaad naar een andere stad mag als je verzet en vijandschap ondervindt. Matthäus 10, vers 23. Wanneer zij u dan in deze stad vervolgen, vliet in de andere. Dus vlucht naar een andere stad. Maar Paulus en Barnabas zijn toch nog gebleven. Zolang dat kon. De Heere gaf hen blijkbaar te zien dat ze daar in Iconium nog een taak hadden. En dat leidt tot de derde zaak. Vrijmoedigheid. We lezen daarvan in vers 3. Zij verkeerden dan al daar een lange tijd. Dat is toch een wonder. Als de Heere zijn dienstknechten een lange tijd in een stad laat arbeiden. Ook als daar verzet is. Als de vijanden zich roeren. Is het ons wel een wonder dat we de prediking van het woord nog mogen horen. Dat onze gemeente al zo lang mag bestaan. Dat de Heere zijn knechten zendt om het woord uit te dragen. Lange tijd. Ja, misschien bent u wel oud geworden. Dan heb je een lange tijd achter je liggen. Oud. En nog onbekeerd. Zou het dan voor mij ook nog kunnen? Is dat uw zielenvraag? Leeft het van binnen mijn zielen? Doorziet gij uw lot? Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Wees ervan overtuigd dat Gods woord en de prediking van het woord de waarheid is. En als in Psalm 107 in de kanttekening staat dat de vreze des Heren de grootste, de hoogste wijsheid is, wat bent u dan dwaas? Wat bent u dan een zot, zegt Psalm 107, om daaraan voorbij te leven? Hoe durft u de woorden van de Allerhoogste Koning die het zegt, knielt, dient mij, verlaat de afgoden, verwacht het alleen van mij, zoek het alleen bij mij. Wat bent u dwaas? Wat bent u zondig? En wat ben jij dwaas en zondig als je dat woord naast je neerlegt, lange tijd? Zou het de laatste zondag kunnen zijn dat u hier zit? Nou, dat gelooft natuurlijk niemand. Maar we hebben het toch gezien, of niet? Weet u het niet meer? Mevrouw Snoek, kapitein, die er altijd zat. De laatste zondag. Predikers dienen dat te beseffen als ze preken. Kan de laatste zondag zijn? Dat hoorden ze het woord horen. Ambtsdragers dienen dat te bedenken als ze op huisbezoek gaan. Zou het laatste huisbezoek wel eens kunnen zijn? Lange tijd. Maar er komt een einde aan. Er komt een einde aan onze levenstijd. Ook een einde aan de prediking die we dan horen. Zij verkeerden dan al daar een lange tijd. vrijmoediglijk sprekende in den Heere. De Heere gaf kracht, de Heere gaf vrijmoedigheid, gaf te spreken over het werk van zijn zoon, gaf te spreken over de verlorenheid, de val, het onvermogen van de mens om zichzelf te bekeren en de almacht van God, de volvoering van zijn welbehagen, de wonderen die de Heere deed. Daarvan mocht gesproken worden en die wonderen mochten ondervonden worden, vrijmoediglijk sprekende. En u weet het misschien nog, dat woord vrijmoedigheid heb ik al meer hier proberen uit te leggen. Dat betekent heel eenvoudig, alles zeggen wat de Heere opdracht. Dus heel het woord van God laten spreken. Twee wegen. Brede weg, smalle weg. Drie stukken. Ellende, verlossing en dankbaarheid. Prediking van de drie enige God. Het werk van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest. Veroordeling en vrijspraak. De gerechtigheid van Christus alleen. Nee, er komt niets van de mens in aanmerking. En ook komt de verkiezing aan de orde. Vorige week weten we het. Die verkiezing is geen muur, maar een poort. Geen muur van onmogelijkheden, maar de poort die Gods almacht predikt. De vervulling van zijn raad en van zijn welbehagen laat zien de eeuwen door. Mensen bekeerd, Rahab, u hebt het al gehoord, bekeerd. De zonde is nooit te groot, maar het ongeloof wel. Een mens gelooft van zichzelf niet dat hij voor God moet verschijnen, maar als het werkelijkheid wordt, dan wordt het anders hoor. Ga je de knieën buigen, schuld belijden voor God. O God, wat heb ik toch lange tijd uw woord langs me heen laten gaan. Wat ben ik toch lange tijd ongehoorzaam geweest. Wat heb ik toch lange tijd naar mijn eigen goeddunken geleefd, gesproken en gehandeld. Zou het voor mij ook nog kunnen? Heere, bekeer mij, zo zal ik bekeerd zijn. Paulus en Barnabas, met vrijmoedigheid, hebben ze daar mogen spreken. En de Heere gaf getuigenis aan het woord zijner genade. Die prediking had genade tot inhoud. Het is ook al genade in de algemene zin als je de prediking mag horen. En als je mag horen van de bekering van zondaren, zou dat geen moed moeten geven. Als je nou in de wachtkamer zit bij de dokter. En je hoort van mensen die genezen zijn. De middelen werden gezegend. Dat geeft toch hoop. Geeft toch verwachting. Dus als je leest in de Bijbel van de bekering van zondaren. En als je hoort van de bekering van zondaren en zondares in onze tijd. Dan geeft dat toch moed en verwachting. Ja, zelfs al zou je nou bijna zeker weten dat die arts niks meer voor je kan doen. Je gaat er toch heen. De hemelse medicijnmeester is aan zieken niets verplicht. Maar in zijn woord staat zijn almacht opgetekend. En hij gaf getuigenis door wonderen. Die geschieden door hun handen, tekenen en wonderen. Dan moeten we denken aan genezingen. Wonderlijke genezingen die plaatsvonden. Niet om je daarover te verbazen. Maar een onderstreping van de prediking van Paulus en Barnabas. Het is waar wat ze zeggen. En de wonderen die bevestigden dat. En welke betekenis hebben wonderen eigenlijk in de Bijbel? Zou u het kunnen zeggen? Wonderen van genezing laten iets zien van de heerlijkheid van het komende koninkrijk van God. Daarin zal geen zieke zijn. De lamme zal springen als een hert. De kreupelen. Hij zal nooit meer last hebben van zijn kreupelheid. Ook Mephibosheth niet. Kon niet lopen. verlamd aan beide voeten. Niets zal de mens die zalig is geworden ooit mankeren. Een eeuwige gezondheid naar ziel en lichaam. Ook de ziel kan zoveel mankeren. Overspannenheid, waanideeën, wat kan er allemaal niet zijn? Het zal dan nooit meer aanwezig zijn. Maar alles volmaakt zoals het was voor de zondeval. En je zult het nooit meer kunnen kwijtraken. Vrijmoedigheid. De wonderen en tekenen die de Heere deed door de handen van Paulus en Barnabas versterkte nog die vrijmoedigheid. En de Heere ging voort met zijn werk. Ondanks het verzet en ondanks de vijandschap. Lange tijd hebben Paulus en Barnabas gesproken. Spreken wij ook? Dominee, ik ben geen ambtsdrager. Ho, ho. Heb u kinderen? Wat heb u beloofd bij de doop? Naar uw vermogen onderwijzen. Moeten we ernst mee maken? Dat is nou thuisonderwijs wat iedereen moet geven. Thuisonderwijs aan zijn kinderen. Vraag het straks maar eens. Waar ging het eigenlijk over? En lees dit gedeelte, misschien doet u dat ook wel, straks bij de maaltijd. En probeer het eens uit, wat ervan meegenomen is. Dat is onze taak. Dat is onze plicht. En we gaan daarvan zingen. Eerste vers van Psalm 78. Neem, o mijn volk, neem mijn leer ter oren, neig oor en hart om naar mijn stem te horen. Eerste vers van Psalm 78. voortgang. De laatste gedachte. We lezen vers 4. En de menigte van de stad werd verdeeld. Ja, het woord brengt verdeeldheid. Het woord maakt scheiding. Soms in de familie- en gezinskring ook. Als vader of moeder wordt bekeerd, dan gaan ze anders leven. Dat merk je. Als zoon of dochter wordt bekeerd, dat merk je. En dan kan dat verzet en vijandschap oproepen, onbegrip op zijn minst. Hier komt een verdeeldheid in die stad. Sommigen waren met de Joden en sommigen met de apostelen. Dus sommigen stonden achter de Joden die die enige naam gegeven tot zaligheid verwierpen. En anderen stonden achter de apostelen. Dat is een ruimer begrip dan de 12 discipelen. In de algemene zin waren volgelingen van Christus. En als er een oploop geschiedde, dus die mensenmenigte die komt bij elkaar, daar broeit onrust. Beide van heidenen en van Joden. Dus die Joden en die heidenen die vonden elkaar in hun vijandschap tegen die nieuwe leer die gepredikt werd door Paulus en Barnabas om hun smaadheid aan te doen met hun oversten. Dus ook hier wordt de plaatselijke regering ingeschakeld. Ik zei het ook een vorige keer. Wij zouden zeggen de burgemeester, de wethouders, de raadsleden. Zij keren zich tegen de christenen omdat dat onrust betekent in de stad. Om hun smaadheid aan te doen, te beledigen, uit te schelden. Kan vandaag ook gebeuren. Als je naar de kerk gaat, zeker aan de wal. Het is soms echt niet mis wat kerkgangers dan wordt nageroepen. Als je in de stad vrijwel als enige naar de kerk gaat, dan wekt dat de spot en de haat soms op. En hen te stenigen. Dat plan vatten ze op. Om Paulus en Barnabas en wellicht ook hun volgelingen te stenigen. En dan neemt de Heere Paulus en Barnabas weg uit Iconium. Nee, niet die volgelingen, die blijven wel. Maar Paulus en Barnabas zijn zij, vers 6, alles overlegd hebbende gevlucht naar de steden van Lycaonie, namelijk Lystra en Derbe, en het omliggende land. Gevlucht. Is dat goed? Ja, dat mag. Ze voelden dat ze nog een taak hadden. En daarom ook in andere plaatsen dat woord verkondigen. Dat is geen lafheid. Het is juist een bijzondere dapperheid. Die ze niet aan zichzelf te danken hadden, maar die God hen gaf. Om naar andere plaatsen te gaan, waar ook de mensen niet met open armen gereed stonden om dat woord te ontvangen. Dat is nergens hoor. De mens van nature wil God niet dienen. Hij wil wel een beetje godsdienstig zijn, natuurlijk wel. Kan nooit kwaad. En als je sterft, komt het dan wel goed. Ja, daar zust de duivel ons mee, dan komt het wel goed. Ook zo'n pijl van de duivel. Maar het kon niet goed. Een onbekeerd kerkmens. Die zal door God. Echt geliefde gemeente. Rechtvaardig geoordeeld worden. Zie het aan Christus. Wat dat oordeel betekent. Geloven we dat wel? Als we het echt zouden geloven, zou het ons op de knieën brengen. Is er voor mij nog ontkoming? Is er voor mij nog doen aan? Dan zal die droefheid gekend worden over de zonde naar God, die een onberouwelijke bekering werkt tot zaligheid, hete tranen van berouw en van schuldbeleving zullen dan gestort worden. Niet om de Heere daarmee te bewegen, nee. Maar de Heere brengt wel op die plek. En dan is het hem wel gevallig als die tranen vergoten worden, als er vanuit de diepten van zonde en schuld geroepen wordt met kracht, omdat de nood zo hoog is. En dan zal de Heere ook horen. Ook daar getuigt Gods woord van. Ik denk nog weer aan Psalm 107 bijvoorbeeld. Daar staat in vers 19, doch roepende tot de Heere in de benauwdheid die zij hadden, verloste hij hen uit hun angsten. Hij zond zijn woord uit en heelde hen en rukte hen uit hun kuilen. Wie in de nood, de zielennood, tot God wordt uitgedreven, zal verlossing ondervinden. Dat was niet alleen in het verleden zo. Dat geldt ook vandaag. Paulus en Barnabas, ze hebben dat gepreekt. Ellende, verlossing en dankbaarheid. Zij verkondigden al daar het evangelie. Eigenlijk staat het er letterlijk zo. Zij waren verkondigende. Dus dat deden ze constant. Daar vulden zij hun tijd mee, zouden we kunnen zeggen. Wat spreken wij tot anderen? U kent toch die bekende regels wel? Vannacht is mijn rechterbuurman gestorven. En ik heb nooit één woord tot zijn behoud gezegd. Op u kent iedereen het woord, zegt u. Ja. Weet ook iedereen dat hij of zij bekeerd moet worden. Dat het wonder van de levendmaking onmisbaar is. Dat je zonder het ware geloof ligt onder de toren van God. En als die regel nou eens zo zou gelden. Vannacht is mijn collega gestorven. En ik heb nooit één woord tot zijn behoud gezegd. Als we een kind moeten verliezen. Vannacht is mijn kind gestorven. Ik heb nooit één woord tot zijn behoud gezegd. Ja, we beloven het wel. Ik heb het gezegd. Maar we zwijgen te veel. Wie zou genoeg spreken? Wie zou het altijd op de juiste wijze doen? En daarom is het gebed zo nodig, Heere. Geef mij wijsheid, geef mij liefde, geef mij bewogenheid, geef mij eerlijkheid. Om op de juiste wijze uw woord te vertolken. En ook te laten zien, want dat is het verlangen van Gods kind, te laten zien wat de vreze Gods is. Want daarmee wordt het woord bevestigd. Dan kan je collega merken dat het je ernst is. Je loopt er de kantjes niet af, je doet je best, je komt op tijd. Doet niet mee met vuile praat. Je probeert daartegen te strijden, dat te bestrijden bij anderen. Vergevensgezindheid. Ook als die collega je ontzettend dwars heeft gezeten. wordt gemerkt hoor. Hoe komt dat toch? Waar zou dat vandaan komen? Wat is de oorzaak? Ja, dat die vrouw of die man zo anders is dan heel veel andere mensen. En nu tenslotte deze vraag, geliefde gemeente. Zijn we al tot gehoorzaamheid gebracht? De Joden die ongehoorzaam waren. Staat niet de heidenen, de Joden. Kerkmensen zouden we zeggen vandaag. Kerkmensen die ongehoorzaam. Kijk dat de wereld niet luistert, dat is nog te begrijpen ook. Ze weten bijna of helemaal niet wat er in de Bijbel staat. Hebben wij wel een taak hoor. Spreken. Goed spreken van God. En zeg het ook maar eerlijk dat die wereld en met alles wat in die wereld gevonden wordt, dat je daarmee omkomt. Maar dat zij, die de Heere mogen vrezen, zalig zullen worden. Om God eeuwig groot te maken. Ongehoorzaam. Dat zijn we allemaal geworden in het paradijs. En nu wil de Christus, als de meest ongehoorzame ooit, dus als de grootste wetsovertreder, geoordeeld en gestraft worden. Opdat hij zo gehoorzaamheid voor de zijnen zou verwerven. En Gods kinderen kunnen zichzelf niet op de borst slaan hoor. Hier ben ik nu. Nou laat ik eens zien wat de vreze Gods is. Nee, dan is het helemaal mis. De Heere ootmoedig danken als je eens een woord op zijn pas gesproken mag hebben. En als dat woord vrucht heeft mogen afwerpen. Misschien wel aan de wal, waar je werk hebt. Of bij een collega ook hier op Urk. Als je praat over de dingen van Gods woord, wat nodig is om God te kunnen ontmoeten aan het einde van het leven. Of als je vrucht mag zien op de opvoeding. Dat is alleen maar reden om de Heere groot te maken. En spreek dan maar goed van God. Bij hem is alles te vinden. Voor arme verloren zondaren. Naar ziel en lichaam beide. En als dat woord, wet en evangelie, die verkondiging van die enige naam, dat spreken over de zaligheid alleen door de zaligmaker, vrucht mag afwerpen, is er alleen maar reden om de Heere te loven. Want dan heeft Hij wonderen gedaan, tot eer van Zijn naam. Amen. Eindigen we met dankzegging. Heere, Gij ontfermt U over verbrokenen van hart en verslagenen van geest. Werk dan zelf die verbrokenheid en verslagenheid. Want wij zijn van onszelf niet verbroken, we staan recht overeind. Maar Gij velt neer om op te richten. Gij slaat om te helen. Gij veroordeelt om zalig te maken. Wat een wonder als dat ook in ons midden de vrucht op de prediking mag zijn en we smeken daarom. Vergeef wat zondig en gebrekvol was. Zegen het werk van de zondagsschool. Wil vanmiddag weer bijeenbrengen, we smeken het uit genade om Christus wil. Amen. We zingen ten slotte het vierde vers van Psalm 131. Dat Israël op de Heere vertrouw zijn hoop op Gods ontferming bouwen. Vierde vers van Psalm 131. Ontvangt nu de zegen des Heren die we in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.